Welkom bij deze nieuwe, ja, diepgaande analyse. En stel je even voor, je hebt eindelijk na maanden zoeken de handtekening gezet onder het koopcontract van je absolute droomhuis.
Ja, een heerlijk gevoel is dat.
Precies, je voelt je echt de koning te rijk. Maar dan, vrijwel meteen daarna, bedelft de bank je onder een gigantische lawine aan verzekeringspapieren.
Oh ja, de gevreesde papierkraam.
Echt hè? Het voelt gewoon compleet overweldigend. We baseren ons vandaag dan ook volledig op een ontzettend uitgebreid document genaamd zoverzekeringen.pdf.
Klopt, een flinke pil is dat.
Zeg dat wel. En ons doel vandaag is eigenlijk heel simpel. We gaan dat vreselijke jargon helemaal doorbreken. We gaan exact uitzoeken welke verzekeringen nou keihard verplicht zijn, welke misschien optioneel, maar wel heel slim zijn en waar de addertjes onder het gras zitten.
Zodat jij als kersverse huiseigenaar gewoon met een gerust hart al die handtekeningen kunt zetten.
Exact. Oké, laten we dit uitpakken. Laten we meteen starten bij de absolute basis, de poortwachters van je hypotheek. Voordat we het überhaupt kunnen hebben over het beschermen van je dure spullen of je meubels, moeten we toch eerst kijken naar wat de bank eigenlijk van je eist.
Ja, want zonder deze specifieke verzekeringen krijg je domweg de sleutel niet van de notaris.
Nee, precies. En de eerste is natuurlijk de opstalverzekering. En ik las in de bron een soort analogie die ik echt fantastisch vond. De omkeertest.
Hé ja, dat is echt de beste manier om het uit te leggen.
Ja, toch? Dus je stelt je eigenlijk voor dat je het huis oppakt en het helemaal ondersteboven schudt. En alles wat dan niet op de grond valt, dus wat aard en nagel vast zit, dat is je opstal.
Ja, helemaal juist. Dus denk aan je dak, de fundering, de badkamer die erin zit.
Maar zonnepanelen dan?
Ook. Die zitten vastgeschroefd op je dak, dus die vallen er niet af. Zelfs een vastgemetselde schutting in de tuin hoort erbij. Maar de vraag is natuurlijk, waarom is de bank hier zo agressief in? Waarom eisen ze dit?
Omdat het hun onderpand is, neem ik aan.
Precies dat. Kijk, de bank heeft jou heel veel geld geleend. Als dat huis morgen volledig afbrandt, is hun onderpand gewoon poef weg.
Ja, en dan hebben zij een probleem.
Zeker. Een heel belangrijk detail erbij, en dit gaat toch wel eens fout, die verzekering moet ingaan op de exacte dag van de oplevering.
Oh, wacht, dus niet een weekje later als je er echt gaat wonen?
Absoluut niet. Want zodra jij de sleutel krijgt, is het risico voor jou. Als het diezelfde avond afbrandt, heb jij een gigantische schuld en geen huis.
Dat is echt een nachtmerrie. Maar hoe zit het dan als je een appartement koopt? Want ik ga toch niet het trappenhuis verzekeren?
Nee, heel scherp. Bij een appartement regelt de Vereniging van Eigenaren, de VVE, de opstalverzekering voor het hele gebouw. Maar pas op, hier zit echt een risico.
Oh, wat dan?
Nou, de VVE verzekert het gebouw op basis van een soort standaard afwerking. Stel dat jij net een gloednieuwe, peperdure designkeuken hebt geplaatst.
Ja, zo'n kookeiland van 20.000 euro of zo?
Juist. Die luxe valt vaak buiten die standaarddekking van de VVE. Dus daar moet je dan zelf weer een extra dekking voor regelen via het eigenaarsbelang, zoals dat heet.
Aha, goed om te weten. En hoe weet je nou hoeveel je huis eigenlijk waard is voor zo'n verzekering?
Nou, ze gebruiken daarvoor de herbouwwaardemeter. En schrik niet, dat bedrag is vrijwel altijd een stuk lager dan de koopprijs die jij net hebt betaald.
Is dat lager?
Omdat je de grond niet opnieuw hoeft te kopen. Die ligt er nog. En de fundering wordt in die meter vaak ook niet eens meegenomen.
Omdat de fundering een brand meestal wel overleeft.
Precies. Tenzij je natuurlijk een aparte clausule afsluit. Een gouden tip hier, let heel goed op de garantie tegen onderverzekering. Bouwmaterialen worden door inflatie elk jaar duurder. Die garantie zorgt dat je dekking automatisch meestijgt.
Slim. Oké, dus het stenen gebouw is gedekt. Maar dan is er nog iets wat de bank vaak eist. De overlijdensrisicoverzekering. De ORV.
Ja, de ORV.
Die keert dus uit aan de nabestaande als je voor een bepaalde datum overlijdt, zodat die niet met een onbetaalbare restschuld achterblijven. Maar hier heb ik toch wat pushback.
Vertel.
Kijk, ik snap dat de bank hun geld terug wil. Maar waarom zou ik meer verzekeren dan wat de bank strikt eist? En waarom moet ik een hele gezondheidsverklaring of zelfs een medische keuring ondergaan? Het voelt een beetje bemoeizuchtig.
Ik snap dat dat zo voelt, ja. Maar de verzekeraar berekent gewoon keihard de sterftekans. Het is puur statistiek. En hoe hoger het bedrag, hoe groter hun risico.
Dus vandaar die keuring.
Exact. En wat betreft dat meer verzekeren, als je partner wegvalt, valt er ook een inkomen weg. Maar de kosten van de kinderen of de kinderopvang, die gaan gewoon door. Misschien moet je wel minder werken. Dat extra stukje verzekeren zorgt dat je niet alsnog je huis moet verkopen omdat de boodschappen te duur zijn.
Ja, oké, dat klinkt eigenlijk wel heel logisch. Maar wordt dat dan niet heel duur over zo'n looptijd van 30 jaar?
Dat ligt eraan hoe je het inricht. Daalt je hypotheekschuld omdat je aflost, kies dan ook voor een dalende dekking. Dat scheelt echt enorm veel geld.
Ah, dus de uitkering zakt mee met de schuld.
Ja, en let op, rook je...
Ik niet, gelukkig, maar stel dat.
Dan kan de premie zomaar tot wel 100% hoger liggen. Het is echt bizar veel duurder. En als je stopt, geef het door. Maar begin je later weer door stress, ook melden. Anders kunnen ze bij overlijden gewoon weigeren uit te keren.
Wauw, dus niet sjoemelen met die vragenlijst.
Absoluut niet. Maar als we dit verbinden met het grotere plaatje. Er is één constructie rondom de ORV die je echt honderdduizenden euro's kan schelen. Het gaat om belasting.
Vertel. Want zodra de Belastingdienst erbij komt kijken, ben ik altijd alert.
Nou, normaal gesproken, als zo'n verzekering uitkeert aan jouw partner, ziet de fiscus dat als een erfenis. Daar moet je dus erfbelasting over betalen.
Ja, en dat tikt aan.
Behoorlijk. Maar de gouden tip uit de bron is kruislings verzekeren.
Wacht, kruislings? Wat houdt dat in?
Dat betekent simpelweg dat jij de premie betaalt voor de polis op het leven van je partner. En jouw partner betaalt de premie voor de polis op jouw leven.
Oh, dus je betaalt letterlijk voor elkaar.
Ja. En omdat jij zelf de premie hebt betaald, komt de uitkering niet uit de nalatenschap van je partner. Resultaat, je betaalt 0 euro erfbelasting over die uitkering.
Oh, wauw. Dat is echt een briljante maas in de wet.
Goed, we hebben de eisen van de bank getackeld. Laten we dan nu doorgaan naar deel 2. De zwaartekracht treedt in werking.
Mooie omschrijving.
We zetten ons huis weer recht op de fundering. Alles wat daarnet tijdens de omkeertest wel keihard op de grond viel, de meubels, elektronica, je dure sieraden, dat is dus je inboedel en dat vang je op met de inboedelverzekering. En grappig genoeg, wat heel specifiek in de bron staat, luchtvaartuigen.
Wacht. Luchtvaartuigen? Als in een neerstortend vliegtuig?
Ja, of afgebroken onderdelen van een vliegtuig. Dat zit er echt standaard in.
Bizar eigenlijk dat dat zo expliciet benoemd moet worden. En als je dan al risk neemt...
Dan voeg je ook dingen als onverwachte waterschade en diefstal toe. Wat wel zo prettig is als je veel elektronica hebt.
Maar wacht even. Is ruitbreuk dan ook inboedel? Want als iemand een bal door mijn raam schopt, dan vallen de scherven toch echt naar binnen op de grond.
Klinkt logisch, maar nee.
Nee?
Nee. Glasverzekering is een hele aparte categorie. En die moet je verplicht bij je opstalverzekering afsluiten. Niet bij de inboedel. Het raam hoort bij het huis.
Ah, dus de scherven liggen wel binnen, maar de ruit zelf hoort in het kozijn.
Precies. Maar er is nog iets belangrijkers bij inboedel. En dat zijn de catastrofe-uitsluitingen.
Catastrofes? Zoals wat?
Nou, dingen die een verzekeraar onmogelijk kan dragen als ze gebeuren. Denk aan atoomkernreacties, een oorlog die uitbreekt, vulkaanuitbarstingen.
Oké, vulkanen hebben we hier gelukkig niet echt.
Nee, maar aardbevingen en grote overstromingen wel. Die zijn dus vrijwel altijd uitgesloten van de standaarddekking. Als de zee de polder overspoelt, kan een verzekeraar niet in één klap half Nederland uitbetalen. Dan zijn ze failliet.
Wauw, dat is wel iets om in het achterhoofd te houden. En als ik dan mijn inboedelwaarde moet opgeven voor de premie, hoe weet ik dan wat al mijn spullen bij elkaar waard zijn?
Ja, dat is dus het probleem. Mensen schatten dit bijna altijd verkeerd in. We kijken naar onze televisie en onze bank, maar we vergeten de kleding, de boeken, de potten en pannen.
Alles in de lades?
Ja. En daardoor ontstaat vaak onderverzekering. Je geeft een te laag bedrag op. En als dan je huis afbrandt, krijg je ook maar dat lagere percentage van de werkelijke schade uitgekeerd. Dan sta je echt met lege handen.
Een oververzekering.
Dat is net zo zonde. Dan betaal je jarenlang te veel premie voor een gigantisch bedrag, maar de verzekeraar keert nooit meer uit dan de werkelijke waarde. Ze geven je geen gratis geld.
Logisch, ja. En wat als ik nou, ik roep maar wat, een hele dure kunstcollectie heb of antieke klokken?
In dat geval zegt de bron heel duidelijk, laat het taxeren. Voor ongeveer 250 euro huur je een taxateur in, dan heb je een rapport en sluit je een aparte kostbaarhedenverzekering af. Geen discussie meer achteraf.
Slim. Oké, dan schakelen we over naar deel 3. Het beschermen van je inkomen. Want je huis en spullen zijn nu veilig.
Gelukkig wel.
Maar wat als de motor achter dit alles jijzelf en je inkomen ineens wegvalt door langdurige ziekte of door ontslag. Dan kom je uit bij de woonlastenverzekering.
Ja, dat is eigenlijk een paraplu-term voor verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
Maar hier moet ik echt even advocaat van de duivel spelen.
Kom maar op.
We wonen in Nederland, niet in de Verenigde Staten. We hebben hier toch een uitstekend sociaal vangnet. Als ik mijn baan verlies, is er de WW-uitkering? Is deze verzekering dan niet gewoon enorm inspelen op de angst van kerstverse huizenkopers?
Het is een hele terechte vraag. En ja, we hebben de WW, maar laten we eerlijk kijken naar die cijfers. De WW betaalt de eerste 2 maanden 75% van je laatst verdiende loon en daarna zakt het naar 70%.
Oké, dat is een terugval, maar dat is misschien nog wel te overzien, toch?
Misschien wel, maar de echte valkuil is de tijdsduur. Die WW is tijdelijk, afhankelijk van je arbeidsverleden. Kun jij na een jaar, als de WW stopt en je nog geen baan hebt, die hypotheek nog betalen?
Oei. Nee, dat wordt lastig.
Precies. Als je veel eigen vermogen hebt of je partner kan ineens fulltime gaan werken, dan heb je deze verzekering echt niet nodig. Het is ook zeker niet verplicht. Maar voor veel mensen is het wel een essentiële buffer.
Oké, maar stel ik sluit hem wel af. Waar moet ik dan in vredesnaam opletten in die polisvoorwaarden?
Nou, wat hier fascinerend aan is, is hoe ze arbeidsongeschiktheid definiëren. Je moet heel goed kijken bij welk percentage van arbeidsongeschiktheid ze beginnen met uitkeren. Liefst wil je dat ze al uitkeren als je voor 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard.
Ah, dus niet pas als je helemaal niks meer kunt.
Inderdaad. En kijk heel kritisch naar de uitsluitingen. Psychologische klachten, zoals een burn-out of rugklachten, die worden super vaak uitgesloten door verzekeraars omdat ze zoveel voorkomen.
Wauw. Maar dat zijn juist de dingen waarvoor mensen het vaakst thuis zitten tegenwoordig.
Precies, dus let daarop. En dan is er het allerbelangrijkste onderscheid. Hoe toetst de verzekeraar of je nog kunt werken? Ze gebruiken daarvoor 3 termen. Gangbare arbeid, passende arbeid of beroepsdekking.
Klinkt als advocatentaal. Wat is het verschil?
Nou, gangbare arbeid is het strengst. Stel, je bent een chirurg en je verliest je hand. Bij gangbare arbeid zegt de verzekeraar, je kunt nog best lopende bandwerk doen of telefoons opnemen. Je wordt dus niet 100% afgekeurd.
Oei, en dan krijg je dus veel minder uitgekeerd terwijl je inkomen gigantisch keldert.
Juist. Passende arbeid kijkt nog een beetje naar je opleidingsniveau, maar wat je echt wilt is beroepsdekking. Dan kijken ze puur, kun jij het beroep van chirurg nog uitvoeren? Nee, dan keren we uit.
Ah, maar dat zal wel de duurste optie zijn.
Zonder twijfel. Maar er is een trucje om de premie te verlagen. De wachttijd. Je kunt afspreken dat de verzekering pas na 6 maanden of een jaar begint met uitkeren. Dan is je maandelijkse premie een flink stuk lager.
Oh, dus je vangt dan zelf met je spaargeld dat eerste half jaar op en daarna neemt de verzekering het over voor de lange termijn.
Ja, exact dat.
Heel slim. Oké, we gaan naar het 4e en laatste deel. Conflicten en rondvliegende dakpannen.
Haha, mooi gezegd.
Want je financiën zijn nu afgedekt. Maar als huiseigenaar word je ook onderdeel van een buurt. Je hebt buren, aannemers en de fysieke omgeving. Wat als de buitenwereld letterlijk botst met jouw bezit?
Dan hebben we het over de aansprakelijkheidsverzekering particulieren, de AVP.
Kijk, en hier wordt het echt interessant. Want hier bestaat een gigantische misvatting over. Veel mensen denken dat dit de WA-verzekering is.
En dat is dus absoluut niet waar. De wettelijke aansprakelijkheid, de WA, is verplicht voor motorrijgetuigen. Je auto of je scooter. De AVP is voor jou als particulier en voor je gezin en je huis. Niet verplicht, maar onmisbaar.
Ja, de bron gaf echt een heel treffend voorbeeld. Er stormt het een en ander buiten en er waait zomaar een zware dakpan van jouw dak af. En die boort zich dwars door de voorruit van de auto van een voorbijganger. Of nog erger, hij raakt die voorbijganger zelf.
Ja, en jij zat gewoon binnen op de bank tv te kijken.
Precies. Hoe kan ik daar dan verantwoordelijk voor zijn? Ik heb dat ding toch niet gegooid?
Nee, maar als eigenaar van de woning ben jij wettelijk gezien risicoaansprakelijk voor schade die jouw pand veroorzaakt. Als die voorbijganger invalide raakt, kan de schadeclaim in de tonnen of zelfs miljoenen lopen. Dat kun je als normaal mens nooit betalen. De AVP dekt dat.
En die AVP dekt niet alleen mijzelf, toch?
Nee, het is echt breed. Het dekt jou, je partner, de kinderen, zelfs kinderen die al uit huis zijn voor studie en op kamers wonen. En grappig genoeg, zelfs mensen die bij je komen logeren. En het geldt wereldwijd, zolang je maar in Nederland woont.
Wacht, maar stel dat mijn kind expres iets kapot maakt, want ik neem aan dat opzet nooit verzekerd is.
Dat is de hoofdregel. Opzet is uitgesloten. Maar er is één hele belangrijke uitzondering in de wet als het kind jonger is dan 14 jaar.
Echt waar?
Ja. De wetgever zegt eigenlijk, kinderen onder de 14 kunnen de gevolgen van hun daden nog niet overzien. Dus als een 12-jarige expres een steen door de ruit van de buurman gooit, betaalt de AVP dat gewoon.
Oh, wow. Dat is echt een redding voor ouders met baldadige pubers. Maar over buren gesproken, wat als ik zelf ruzie krijg? Bijvoorbeeld een buurman die zijn uitbouw net over mijn erfgrens plaatst. Of een aannemer die prutswerk levert.
Dan kom je uit bij de rechtsbijstandsverzekering. Zodra je een eigen huis hebt, neemt de kans op dat soort dure juridische conflicten gewoon enorm toe.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
En wat je dan moet doen, is zorgen dat je bij je rechtsbijstand de specifieke module wonen hebt aangevinkt. Die biedt juridisch advies en helpt bij rechtszaken.
Oké. Dus zodra ik ruzie heb met mijn aannemer, bel ik gewoon snel een verzekeraar om een polis af te sluiten?
Nee. Dat is dus de valkuil waar velen intrappen. Binnen de verzekeringswereld hebben ze daar een gezegde voor.
Wat dan?
Je kunt een brandend huis niet verzekeren. Vrijwel elke rechtsbijstandverzekering heeft een wachttermijn. Vaak een maand of 3 tot 6, nadat je de polis hebt afgesloten. Als het conflict in die periode begint, of zelfs maar dreigt te beginnen, heb je nergens recht op. Je moet hem dus echt afsluiten in vredestijd.
En ik zag in de bron ook wat uitsluitingen staan. Ruzies over echtscheidingen of met de Belastingdienst, die zitten er standaard niet in.
Nee, dat soort gespecialiseerde familierecht of fiscaal recht sluiten ze bijna altijd uit. Dat zou ze simpelweg te veel geld kosten.
Goed, we hebben de hele papierberg van de bank afgewerkt. Tijd om het allemaal even kort samen te vatten.
Ja, laten we dat doen.
Het is dus eigenlijk een kwestie van slim afvinken wat de bank onvoorwaardelijk van je eist, zoals de opstal en de ORV. En vergeet daarbij die briljante kruislinkse constructie niet om de fiscus buiten de deur te houden.
Heel belangrijk, ja.
Daarnaast moet je gewoon heel nuchter berekenen of jouw eigen spaargeld of je werksituatie een woonlastenverzekering overbodig maakt. En tot slot wees voorbereid op de onvoorspelbaarheid van de buitenwereld, zodat een rondvliegende dakpan je niet persoonlijk failliet maakt.
Exact. Dat vat het perfect samen. Je hebt nu echt de kennis om de regie terug te pakken.
Ja, het voelt een stuk behapbaarder zo.
Zeker. Maar nu we toch al deze polissen en mechanismen hebben ontleed, wil ik je toch nog met één specifieke gedachte achterlaten. Iets om misschien vanavond nog eens over na te denken.
Oké, kom maar op.
We zagen net in het document veel nadrukkelijk dat zaken als catastroferisico, zoals grote overstromingen, echt keihard zijn uitgesloten van je inboedel- en opstalverzekering.
Ja, omdat de verzekeraar dat domweg niet kan betalen.
Precies. Maar kijk nu eens naar de wereld om ons heen. Het klimaat verandert razendsnel. Extreme regenval, stijgende zeespiegels. Extreem weer neemt gewoon hand over hand toe.
Ja, we zien de beelden elke week op het nieuws.
Nu roept dat bij mij de vraag op, hoe lang kunnen we er eigenlijk nog op vertrouwen dat standaard commerciële verzekeringen onze huizen überhaupt willen dekken tegen die krachten van de natuur?
Wauw, dus dat we straks onverzekerbaar worden?
Misschien wel. Worden we in de nabije toekomst misschien wel gedwongen om onze eigen persoonlijke noodfondsen aan te leggen? Puur omdat dit soort klimaatrisico's voor verzekeraars te groot of te gewoon zijn geworden om nog af te dekken.
Dat is best een angstaanjagende, maar hele realistische gedachte om de boel mee af te sluiten. Dank je wel voor deze verhelderende duik in de kleine lettertjes. En jij, ontzettend bedankt voor het luisteren en je tijd. Heel veel succes in je nieuwe huis. En let een beetje op de dakpannen als het stormt.